Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente, we gaan luisteren naar Psalm 60 en daarvan het eerste vers, en thuis mag je dat ook meezingen. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest. Keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen. Ai, red, genees het van zijn plagen. Psalm 60, vers 1. Uit het heilige woord van God lezen we Psalm 106 en daarvan vers 1 tot en met 13 en vers 38 tot het einde. Dus twee gedeelten uit Psalm 106. Maar we stellen ons eerst onder de heilige wet des Heren en na de wetlezing luisteren we naar Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving recht kinderlijk gevreesd.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing met Psalm 106, de eerste 13 versen. Halleluja, loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken, al zijn lof verkondigen? Welgelukzalig zijn zij die het recht onderhouden, die te allen tijden gerechtigheid doet. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de boodschap van uw volk, opdat ik mij roeme met uw erfdeel. Wij hebben gezondigd, mitschaders onze vaderen, wij hebben verkeerd gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen, ze zijn de menigte uw goede tierenheden niet gedachtig geweest, maar ze waren wederspannig aan de zee bij de Schelpzee. Doch hij verloste hen om zijn naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schold de Schelpzee, zodat zij verdroogde, en hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand des haters, en hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de wateren overdekten hun wederpartijders, niet één van hen bleef er over. Toen geloofden zij aan zijn woorden, zij zongen zijn lof. Doch zij vergaten haast zijn werken, Zij verbeiden naar zijn raad niet. Wij vervolgen de schriftlezing uit de versen 38 tot 48. En ze hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed hun zonen en hun dochters, die ze aan de afgoden van Kanaan hebben opgeofferd, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. En ze ontreinigden zich door hun werken, en ze hebben gehoereerd door hun daden. Dies is de toorn des Heeren ontstoken tegen zijn volk. En hij heeft een gruwel gehad aan zijn erfdeel. En hij gaf hen in de hand van de heidenen, en hun haters heersten over hen. En hun vijanden hebben hen verdrukt, en ze zijn vernederd geworden onder hun hand. Hij heeft hen menigmaal gered, maar zij verbitterden hem door hun raad, en werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan, als hij hun geschrei hoorde, en hij dacht tot hun best aan zijn verbond. En het berouwde hem naar de veelheid zijner goede tierenheden. Dies gaf hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen die hen gevangen hadden. Verlos ons, Heere onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam uwer heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen, amen, halleluja. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan luisteren naar Psalm 90, vers 4 en 7. Overdenkt u dat in uw hart en zingt u het thuis mee? Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat we in het openbaar bedreven, en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt van uw glansrijk aangezicht. En vers 7, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die recht geduchte macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weer, Heer, uw gunst kom ons te sta, hoe lang ontzegt ge uw knechten, uw gena? Vers 4 en 7 van Psalm 90.
Thank you.
zitten onder de inwachting van de hulp en de leiding van z'n geest, hopen we vanmorgen Gods woord te overdenken vanuit Psalm 106. Onze tekstwoorden vindt u in de versen 6 en 47a. We lezen daar het woord van God als volgt. Vers 6. Wij hebben gezondigd met schades onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. Wij hebben goddelooselijk gehandeld. En in vers 47a. Verlos ons, Heere, onze God. In deze tekstwoorden en hun verband gaat het over de eerlijke waarheid over God en mens. Daarbij letten we op 3 hoofdzaken. Ten eerste, een erkenning van Gods majesteit. Ten tweede, een belijdenis van de zonde. En ten derde, een bede om verlossing. Wij beleven een bijzondere tijd. Een klein coronavirus trekt over heel de wereld. Er heeft grote ontregeling plaats van het leven. Het treft de hele mensheid en grijpt diep in het volksleven. Het heeft ook grote gevolgen voor het kerkelijk leven. Het is een sprake Gods. De Heere spreekt immers niet alleen door zijn woord, maar ook door zijn daden in de weg van de voorzienigheid. We mogen niet nalaten op te merken dat kennelijk de stem van God in deze dingen is. Wordt de mensheid zo niet bepaald bij onze beperktheid en kleinheid? Terwijl we dachten zoveel te kunnen en te beheersen. God werd weggedacht door velen. Maar we hebben hem zo onmisbaar nodig, want zonder hem gaat het niet goed. Het past ons diep en ootmoedig te buigen onder wat God doet. Is zijn hand niet in deze dingen? Dan behoren wij stil te zijn. Wij moesten vrezen voor zijn aangezicht, want daartoe doet God al deze dingen. Is het geen voorbode van de grote oordeelsdag? En zouden wij bereid zijn om God te ontmoeten? Die vraag komt wel in volle ernst naar ons allen toe. Laten we bij deze sprake van God in de natuur mogen luisteren naar de stem van de Heere in zijn woord. Want juist door zijn woord en geest werkt de Heere werken der genade, die voor ieder mens zo onmisbaar zijn, op weg naar die grote godsontmoeting. Zo mogen we vanmorgen onder het woord van de levende God verkeren. Laat het toch niet tot verzwaring van ons oordeel hoeven te zijn door de verharding van ons hart. Dat is wel ons werk van nature. Maar laat het uit enkel genade mogen zijn tot eeuwig voordeel, door de zaligmakende werking van de Heilige Geest naar het welbehagen van God in Christus. Mogen dat vanmorgen voortgang hebben, ook onder ons. De dichter van Psalm 106 begint met de lofverheffing des Heren. Hij zal uitspreken de goede tierenheid en de mogendheden des Heren. Voor alles komt het toe, de Heren. Voor alles komt het de Heere toe dat hij erkend wordt, dat zijn lof verkondigd wordt. De verheerlijking van God is immers het doel van de schepping. Daartoe is de mens geschapen. Het behoorde zo te zijn, dat heel de schepping onder de leiding van de mens op Gods eer gericht was en zijn lof verkondigde. Maar wat is de werkelijkheid? Dat scheppingsdoel zijn we totaal kwijt. De mens heeft daar niet in willen blijven om dit godsverheerlijkende werk te doen. De mensheid die is van God afgevallen. Ze is op zichzelf gericht gaan leven. De mens heeft God niet in erkentenis gehouden, maar heeft zich tegen hem verheft. Zo is de mens op zichzelf gericht geworden. En zo gaan wij van nature op in de dingen van dit leven en van de zonde. De mensheid wil God niet erkennen als koning en schepper. Dat is al in het paradijs begonnen, bij ons bondshoofd Adam. En dat werkt door. De dichter brengt het hier eerlijk onder woorden. Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Zo zijn we meteen bij de werkelijkheid van vandaag. Er is ten eerste de hoge en verheven majesteit van God die het toekomt om verheerlijk te worden. Maar de mensheid eist het leven op een brutale wijze voor zichzelf op. Hij wil zelf heer en meester zijn. Hij erkent God niet als schepper en regeerder. En nu is er ineens een coronavirus. Wie had het mogelijk gehouden dat het leven op de aarde zo anders zou worden? Laten we Gods hand erin opmerken. De Heere doet een sprake horen en bepaalt ons bij onze kleinheid en afhankelijkheid. En zo klinkt vanmorgen het woord van God tot ons. Zijn woord dat altijd een boodschap heeft en zeker ook vandaag. De sprake van het woord die wordt onderstreept door de sprake van God in de natuur en onder de mensen. De dichter van Psalm 106 die begint met de grootheid van God te vermelden. Daarom zet hij in met de lof van de Heere te zingen. Want hij is goed. Dat is de eerste reden. De Heere is goed in zichzelf. God is dienenswaardig om wie hij is. Dat is de eerste boodschap die tot ons komt. En vervolgens voegt de dichter daaraan toe. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Ook dat is een grote waarheid die wij niet mogen nalaten op te merken. Het zijn werkelijk de goedertierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn. Want als corona ons op een ernstige wijze getroffen had, hoe was het dan nu met ons geweest? Als de Heere met ons gedaan had naar onze zonden, wie had dan nog kunnen bestaan? Dat moesten wij grondig beseffen. Wij ouderen wel allereerst. Hoedanig is ons leven tegenover de Allerheiligste God? En daar komt dan nog iets wezenlijks bij. Of weet gij niet, zo zegt de apostel Paulus, weet gij niet dat de goede tierenheden des Heren het zijn die u tot bekering leiden? Of zouden wij bekering niet nodig hebben? Dat te denken zou toch verschrikkelijke hoogmoed zijn? De dichter die begint dus waar het behoort te beginnen. Bij God, wie hij is en wat hem toekomt. Zou het niet waar zijn dat wij dan heel klein, ja beschaamd behoren te zijn? De dichter weet heel goed wie gelukzalig zijn. Dat zijn niet de mensen van welvaart en wilde. Ook niet mensen met allerlei aardsgenot en wereldplezier. Nee, dat zijn zij die het recht onderhouden. Die te alle tijd gerechtigheid doen, zo lezen we in vers 3. Dat zijn dus degenen die in oprechtheid de Heere vrezen. Die met een volkomen hart naar hem vragen en hem gehoorzamen. Die door genade er in oprecht geloven mogen weten dat de Heer aan hen gedenkt naar het welwagen tot zijn volk. Die er ondervinding van hebben dat hij hen bezoekt met zijn heil. En dat in de enige zaligmaker van verloren zondaren, de Heere Jezus Christus. Zulke verkorenen kennen bij tijden de blijdschap van zijn volk. Dat zich wenst te beroemen met zijn erfdeel. Nee, niet roemen op menselijk kennen en kunnen. Niet zich vermaken in de wellusten en de zondebegeerten van het zondige hart. Wat wel ons natuurlijke bestaan is. Maar de dichter weet van roemen in het erfdeel dat de Heere uit vrije genade schenkt aan zijn volk. Het volk dat in het strijdperk van dit leven is opgezocht door de Heere, vanuit zijn welbehagen in Christus. De lofverheffing van God om wie hij is en wat hij doet, daar moest het om gaan. Dat komt hem toe. Wij mensen zijn dat van nature totaal kwijt. Het tegendeel is ons bestaan. Wij roven de eer van God. Wij geven die aan het schepsel, aan onszelf. Dat ontdekkende woord sprak de profeet Daniel eens tot de Galdeelse koning Belshazzar. Gij hebt God niet verheerlijkt, maar uzelf verheven tegen de Heere des hemels. Is dat ook niet de boodschap tot de mensheid bij het coronagebeuren? De verheerlijking van God. Daar leert de Heer Jezus zijn gemeente om bidden in het allervolmaaktste gebed. Uw naam worden geheiligd. Het mag toch wel aan u gevraagd worden, kinderen des Heren, hoe het daarmee staat. Hoe heeft het daarmee gestaan in de achterliggende jaren, maar ook in de achterliggende weken? Moeten wij dan niet alle diep beschaamd ons hoofd buigen en voor de hoge God bukken? Want wie zou kunnen bestaan voor hem? De Heren mogen ons ware ontdekking geven en overtuigen van wie hij is. En van wie wij zijn en behoren te zijn, de noordenwind van de geest die doorwaaien onze hof. Misschien is het uw bange vraag, komt God dan niet aan zijn eer? Gaat u dat ter harte? Of heeft u daar eigenlijk nog nooit zo over nagedacht? Dat is toch wel een belangrijke vraag. Het is ook een persoonlijke vraag. Zeker. God komt aan zijn eer, ook in zijn oordeel over zijn vijanden en in zijn straffen over de zonde komt hij aan zijn eer. En hij wordt ook verheerlijkt in al zijn deugden, in de zaligheid van zijn kerk. En hoe kennelijk is hij verheerlijkt geworden door de Heer Jezus op de aarde. Immers getuigt hij er zelf van in het hoge priesterlijk gebed. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zo zorgt de Heere zelf voor de verheerlijking van zijn naam. De Heilige Geest brengen als de zuidenwind harten die oprecht bedroefd zijn vanwege de aantasting van de eer van God bij deze enige heerlijkmaker van Gods eer. En bij zijn genade. Het gaat vanmorgen over de eerlijke waarheid over God en mens. We zagen iets van de erkenning van Gods majesteit. Nu komen we bij de tweede gedachte, belijdenis van zonde. De dichter begint bij de Heere en doet het gebed tot de God van het welbehagen. In vers 6 komt hij dan tot de bekentenis. Wij hebben gezondigd. Het is hem ernst in deze belijdenis. Tot driemaal toe spreekt hij deze uit. Wij hebben gezondigd. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Dat is niet slechts lippentaal, maar dat is de beleving van het hart. Zo werkt Gods geest ware droefheid over de zonde in de weg van de oprechte bekering. Dan wordt de mens erbij stilgezet. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Hij ziet zijn zonde steeds voor ogen zweven. Hij doorleeft het zonder zijn voor de heiligheid en de alwetendheid van God. De Heilige Geest werkt deze kennis van de zonde uit de wet. Dan wordt de geestelijkheid van de wet verstaan. Wat is het nodig zo door de Geest van God in de innerlijk onderwezen te worden in godskennis en in zelfkennis, opdat we leren onszelf te mishagen en verfoeien voor de levende God. Want door de zonde mist de zondaar het doel waartoe hij geschapen is. Hij verheerlijkt en dient God niet. Integendeel, Hij doet wat God mishaagt. Hij overtreedt zijn heilzame geboden. Door te zondigen wordt het gezag van God miskend. Zo wordt God beledigd. Door de zonde roepen we Gods toorn over ons uit. Zijn ongenoegen. De afstand tussen God en mens wordt door onze zonde vergroot. En onze schuld wordt verzwaard. Wat is het nodig en heilzaam dat Gods geest ons in deze zaken gaat onderwijzen? Dan worden het zaken die ons terneerdrukken, die ons als een last gaan wegen. Doordat de Heere al in de wedergeboorte liefde in het hart uitstort, komt er dan droefheid over de zonde. Het hart wordt verbroken en de zonde gaat zichzelf bij God aanklagen. Hij gaat zich schamen voor Gods aangezicht. De dichter doet er nog een erkenning bij, mitschaders onze vaderen. Hij weet hoe het ermee staat met zijn volk waar hij deel van uitmaakt. Hij heeft het over wij en ons. Hij staat niet naast het volk. Hij staat er zeker niet boven. Nee, hij is er één mee. Het is het volk waaruit hij voortkomt. Ook zijn persoonlijke historie en zijn afkomst zijn evenals die van het volk in de zonde getekend. Zo buigt hij zich eerlijk als zondaar met de zondaren voor de heilige God. Vanaf vers 6 staat deze psalm in het licht van de verhouding tussen God en mens. Wat deed de Heere en wat deed het volk? Wie is de Heere en wat is de mens? Er wordt stilgestaan bij de eerlijke waarheid over God en mens. Het begin van Genesis leert ons hoe fundamenteel deze waarheid is. God schiep de mens goed, maar de mens is van God afgevallen. In die zondige werkelijkheid staan wij allen. De dichter gaat van nabij bezien de verhouding van de Heere tot het volk Israël en de verhouding van de mens tegenover de Heere. In die vergelijking wordt er eerst gesproken van de goede tierenheden van de Heere. Wat had hij veel geduld? Wat zorgt hij steeds weer voor veel goede dingen? En dat gedurende heel die lange woestijnreis. Op die periode van de geschiedenis van het volk Israël richt de dichter zich in deze psalm vooral. En tegenover al dat geduld, al die vele goede tierenheden van de Heere, daar staat een hele reeks van telkens terugkerende afwijkingen door het volk. Meteen al in vers 7 beschrijft hij dit. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Zij zijn de menigte van uw goede tierenheden niet gedachtig geweest. Maar zij waren wederspannig aan de zee bij de Schelfzee. Onze kinderen kennen die geschiedenis wel. Het volk was uit Egypte verlost. Daar had de Heere voor gezorgd. Na de 10e plaag mochten zij gaan. Maar als ze dan voor de Schelfzee komen, dan worden ze boos op de Heere. Moeten ze hier nu omkomen en sterven? Nee, ze dachten niet aan de wonderwerken die de Heere in Egypte gedaan had. Ze vertrouwden niet op de machtige God die hen verlost had. Ze baden zelfs niet eens tot hem. Ze zagen alleen op de omstandigheden en werden daarom bang. Ze murmureerden tegen God en Mozes. Dat is erg, gemeente, wanneer een volk zo gauw hun God vergeet en wantrouwt. Maar wat lezen we dan? Doch hij verloste hen om zijn naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. Ook dat weten onze kinderen wel. De Heere gaf een pad door de Schelfzee en zij konden er droogvoets doorheen. Wat een wonderwerk van de Heere. Ze hoefden niets te doen. Ze hadden slechts te volgen. En hij verloste hen. Heel het volk en al hun kinderen kwamen droogvoets aan de overkant. De Egyptenaren daarentegen zijn verdronken in de golven. Het leger van de vijand, dat werd door de Heere verdelgd. Zo dacht de Heere aan zijn volk en aan zijn naam. En dan staat er in vers 12. toen geloofden zij aan de Heere en zongen zijn lof. Maar dan moet vers 13 alweer iets heel anders vermelden. Doch zij vergaten haast zijn werken. In de woestijn ging het al heel snel weer mis. Zij hadden geen vertrouwen in de Heere. Zij leefden niet in afhankelijkheid van hem. Zij baden niet voortdurend tot hem. Aan zijn vele en grote daden die hij voor hen gedaan had, dachten ze niet. Door die ervaringen lieten zij zich niet sterken en bemoedigen. Integendeel, steeds weer werden ze opstandig en murmureerden ze. Zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor een gegoten beeld, zo staat er in vers 19. En in vers 21, zij vergaten God, een heiland die grote dingen gedaan had in Egypte. Van deze grote ondankbaarheid die zij tijdens de woestijnreis toonden, zijn meerdere voorbeelden te noemen. Door al die erge dingen riepen ze de toorn van God op. Die gramschap van God, die werd zo groot dat hij zei hen te zullen verdelgen. We weten uit de geschiedenis dat Mozes toen voor het volk gebeden heeft. Hij heeft in de scheur gestaan, staat er in vers 25, om de grimmigheid van God af te keren, dat hij hen niet verdierf. Eigenlijk is een groot deel van deze psalm een opsomming van allerlei zonden die het volk bedreef. Zij versmaden ook het gewenste land. Zij geloofden zijn woord niet, zo lezen we. Zij geloofden de 10 verspieders niet en wilden het land niet ingaan. De wijze raad van de 2 andere verspieders, Jozua en Caleb, was dat ze op de Heere zouden vertrouwen. Want hij had het immers beloofd. Maar zij verwierpen die goede raad. Zij murmureerden in hun tenten. Naar de stem van de Heere hoorden zij niet. En zo was het steeds weer. Het bleek een ongehoorzaam, een ondankbaar volk te zijn. Op een andere keer maakten zij hem ook zeer toornig aan het twistwater, zo lezen we in vers 32. Om deze opsomming niet te lang te maken, noemen we nog slechts 2 zaken. Maar dat zijn dan ook wel heel ernstige zonden. Zo lezen we in vers 36. En zij dienden hun afgoden. Dat deden ze toen ze in het beloofde land gekomen waren. Ze hebben toen de ware dienst van God verlaten en zich gesteld tot het dienen van de afgoden van de heidenen. Baal bijvoorbeeld. Dat moet de Heere veel verdriet gedaan hebben. Hij schonk hen zoveel goeds. En het volk keert zich van hem af. Het gaat de heidense afgoden dienen. Dat is de oerzonde uit het paradijs. Die is de mens eigen en hij vervalt er op brutale wijze steeds weer toe. Een andere, heel ernstige zonde die wordt genoemd in vers 37. Daar en boven hebben zij hun zonen en hun dochters de duivelen geofferd. Verschrikkelijk is dat. Het is onvoorstelbaar dat ouders onschuldig bloed vergieten en kinderoffers brengen aan afgoden. Dan ben je ontaard in het ouderschap. Nu kwam dat in die tijd meer voor onder de heidenvolken. Maar het was juist een nadrukkelijk verbod in de goede wetten van de Heere dat kinderoffers niet gebracht mochten worden. Het is een van de vele voorbeelden uit de wetgeving in de tijd van Mozes, waaruit blijkt dat Gods geboden en inzettingen niet hard zijn. Integendeel, heidense godsdiensten, die waren hard. Die stelden harde eisen aan de mens. Maar de dienst van de Heere is een goede dienst. Het is een liefdedienst. Want de Heere geeft zijn eigen zoon ten zondoffer. En dat is het grootste wonder in de helse openbaring. En als afbeelding en heenwijzing naar hem geeft de Heere dieren te offeren. Nooit eist hij kinderoffers. Maar de goddeloosheid en afgoderij is bij tijden zo erg geweest dat Israël die kinderoffers wel bracht aan de heidense afgoden. Is het dan vreemd dat we lezen in vers 40... Wie is de toorn des Heren ontstoken tegen zijn erfdeel? Het was wel zijn volk. Hij had hen zoveel goede dingen gedaan en zulke goede wetten en inzettingen gegeven. Maar het volk dat is zo afkerig en wederstrevig, dat zijn toorn wel ontstoken moet zijn. Het zonderegister in deze psalm is lang en ernstig. Dat gold het volk van Israël van de oude dag. Maar hoe staat het nu met ons? Wat zou de Heere van Nederland moeten zeggen? Denkelijk moeten we de kring nog breder trekken. Want het ernstige gebeuren door het coronacrisis gaat heel de mensheid aan. Het treft kerk en wereld. Niemand wordt ervan uitgezonderd, ook Gods kinderen niet. De Heer heeft kennelijk een twist met de mensheid. Is inderdaad niet heel de mensheid van God afgegaan? Dat is in het paradijs begonnen. Adam als verbondshoofd wilde God niet in erkentenis houden. Hij geloofde de duivel. Hij wilde zelf als God zijn. Hoe liefdeloos en vol ongeloof was zijn afval van God. De mensheid heeft zichzelf andere goden verkozen boven de ware God. Terwijl de Heere de bron en gever is van alle goed. Maar de mens heeft God niet verheerlijkt. Hij heeft zichzelf verheven tegen de Heere des hemels. Dat was, zoals we zagen, de boodschap van de profeet Daniel tot de Galdeelse koning Belsazar. Met klem en met ernst sprak Daniel de koning daarop aan. En is dat ook niet de boodschap des Heren tot de mensheid bij het corona gebeuren? De sprake Gods gaat over heel de wereld. Maar wie let er op? Belsazar sloeg er geen acht op. En zijn leven dat eindigde in de dood. De Heer is immers geen ledig aanschouwer. Hij waarschuwt ons nog. Hij zendt ons deze sprake nog. Wat zal het erg zijn als er straks gelden zal? En zij bekeerden zich niet. Maar we moeten de kring nog nauwer maken. Het gaat wat ons betreft juist over het volk van Nederland. Wij mogen evenmin als de dichter ons daarbij te stellen en het doen alsof wij er maar ten dele bij horen. Wij mogen er zeker niet boven gaan staan en spreken over hen en zij. Want wie zijn wij en wie behoorden wij te zijn? Als de Heer ons zelf kennis gaat leren, dan gaat onze mond wel op slot. Zouden wij dan niet persoonlijk de grootste van de zondaren worden voor het aangezicht van de heilige majesteit van God? Het volk van Nederland is rijk beweldadigd. Dat mag wel van het verleden gezegd worden. De Heer heeft Nederland rijk willen zegenen. In het natuurlijke leven heeft hij met veel goedheid het volk omringd en verzorgd, ook in deze tijd. Te meer heeft hij dat in de geschiedenis van ons volk in geestelijk opzicht gedaan. Hij heeft zijn woord in rijke mate aan het Nederlandse volk willen toevertrouwen. Veel getrouwe predikers hebben in Nederland gearbeid. Het woord legde beslag. En het samenleven werd in redelijke mate door de waarden en normen van Gods woord beïnvloed. Dat was weldadigheid van de Heere. En wat heeft Nederland ermee gedaan? Het volk van Nederland heeft God verlaten. Allerhande afgoden zijn er gekomen. Dat is veelal geleidelijk aangebeurd. Eerst verslapten velen in leer en leven. En werden naast de ware leer ook een verwaterde en bij de mens aangepaste leer toegestaan. Op de duur kwam er ook vrijzinnigheid. En later verlieten velen God en zijn woord geheel. Men waardeerde de waarheid van God niet. Men vond deze eng en benauwd. Men erkende de Heere en zijn Christus niet. Tegelijk werden de waarden en normen van Gods woord steeds minder onderhouden. Men wilde eigen wetten en normen stellen. We weten waar dit op de duur toe geleid heeft. Nederland is geen christelijk land meer te noemen. Uitleving en wetgeving getuigen op veel terreinen van de mens die zelf Heer en Meester wil zijn. De ware God wordt ingewisseld voor andere goden. Het materiële en het zondegenot wordt begeerd in plaats van de dienst van de Here. In plaats van de zielen van de kinderen met het woord van God bekend te maken, worden de zielen van de kinderen al vroeg van allerhande zonde en werelddienst doortrokken. Er is alle aandacht voor seculiere en onbijbelse opvattingen en doctrines. Evenzeer is er ruimte voor Allah en occultisme. De mens verheft zichzelf tot God en wil dat in de levenspraktijk en zelfs ook in de wetgeving tot uitdrukking brengen. Zelfs vloeken en spotten moet toegestaan zijn. Zulke zaken mogen eigenlijk niet meer als zonde aangemerkt worden. We weten van abortuspraktijk en homohuwelijk, Gods inzettingen van het huwelijk tussen mannen en vrouwen worden gelijkgeschakeld met andere zaken. Zo ver gaat men dat de mens zelf zijn geslacht wil bepalen. Nederland heeft God en zijn woord verlaten. Daarop lettend zou het toch geen wonder zijn als de Heere Nederland ook geheel verlaten zou? Daar hebben wij het naar gemaakt. We moeten de kring nog nauwer trekken. Hoe staat het met de kerk van Nederland? We hebben er al op gewezen hoe verwatering en vrijzinnigheid hun intrede hebben gedaan. De waarheid en het gezag van Gods woord worden door kerk en theologie miskend. Wat hebben wij te zeggen? Is kerkelijke verdeeldheid niet een ernstige zonde? Zijn wij vrij van zelfgenoegzaamheid? Soms lijkt de ware ontdekking geschuwd te worden. Is er niet steeds het gevaar van oppervlakkigheid in het geloof? Van afslachtigheid aangaande het werk der bekering? Dan passen we ons in die zaken toch maar aan bij wat deze tijd eigen is. Zijn we soms niet tevreden met uitwendige godsdienstigheid? Dan is er wel rechtzinnigheid en nauwgezetheid. Maar het ootmoedige en oprechte leven, dat wordt gemist. En hoe staat het met ons gebedsleven? Zijn wij voorbeelden in godsvrucht en wandel? En hoe is het bij Gods oprechte volk? Lauwheid en te weinig oefening van het geloof moet nog al eens onder hen worden opgemerkt. Zou het werk van de bekering niet hartelijker, niet ootmoediger moeten zijn? Hoe vaak kunnen we de Heere niet aan zijn plaats laten? Moesten we niet meer bidders en bidsters op Jeruzalems muren zijn? Hebben wij allen niet te erkennen gezondigd te hebben voor de heilige en goede God? De dichter die bracht dit onder woorden. En laten wij het samen zingen uit Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het helspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Vers 4 van Psalm 106. Thank you. gemeente, het gaat vanmorgen over de eerlijke waarheid over God en mens. We zagen eerst iets van de erkenning van Gods majesteit. Vervolgens stonden we stil bij belijdenis van zonde. We komen nu bij onze derde gedachte. Beden om verlossing. De dichter van Psalm 106 zegt: wij hebben gezondigd mitschades onze vaderen. Dat was ook de taal van Daniël in Daniël 9. Als hij gaat bidden tot de Heere, dan gaat hij zijn zonde en de zonde van het volk belijden. Eerst zijn zonde en dan die van het volk. Dat is wel heel opmerkelijk, want Daniël was een uiterst godvrezend mens. En toch zo, eerst zijn eigen zonde en dan meteen die van het volk. Hij kende zijn hart en wist van zijn inwendig bestaan voor God. Daniël eigende ook de schuld van het volk en van het voorgeslacht. Hij gaat deze als het ware namens het volk belijden voor God. De vaderen hebben niet naar de Heere en naar zijn profeten geluisterd, maar dwaas en wederspannig overtreden. Daniël wordt het geheel met de Heere eens. De Heere moest wel straffen. Zijn oordelen zijn geheel rechtvaardig. Ja, daar buigt Daniël onder. Hij komt geheel aan Gods kant. En hij is het eens met de Heere en met zijn rechten. Deze ootmoedige houding en nederige gestalte merken we soms ook op bij andere profeten. Zoals bij Jeremia en Micha. Zij hadden het soms heel moeilijk met de hardnekkige houding van het volk. En dan konden ze ook niet zo voor het volk bidden. Maar soms mochten ze wel buigen onder God en zijn oordelen billijken. Dan deden ze als het ware voor en namens het volk belijdenis van de schuld. Zij zochten de Heer in het gebed voor dat schuldige volk. Zo is ook de houding van Mozes meer dan eens geweest tijdens de woestijnreis. Hij wordt wel genoemd de middelaar van het oude verbond. Hij stond dan tussen de Heere en het volk in. Dan had het volk het zwaar verzondigd en dan moest de Heere wel tornen. Maar dan mocht Mozes voor het volk tot de Heere bidden. Hij mocht hun voorspraak zijn. We lezen dat bijvoorbeeld in vers 23. Mozes, die stond in de scheur voor Gods aangezicht om zijn grimmigheid af te keren. We weten dat Mozes wel voorbidder was, maar hij kon toch de schuld niet verzoenen. Hij was geen middelaar van verdiensten. Dat is alleen de Heere Jezus Christus. Hij is dan niet alleen voorspreker voor zijn volk. Maar Christus brengt ook werkelijk de verzoening aan. De dichter belijdt: wij hebben gezondigd mitschades onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Deze ware zondebeleving en zondebelijdenis zijn ook in het persoonlijke leven zo onmisbaar. Immers zegt de Heere: zo dan een onbesneden hart gebogen wordt en zij aan de straf van hun ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond. De Heere wil immers wonen bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is en die voor zijn woord beeft. De Heere voegt daar ook een belofte bij: opdat ik levend maak de geest van de nederigen. Opdat ik levend maak het hart van de verbrijzelden. De dichter die zo hartelijk en oprecht beleden heeft: wij hebben gezondigd, die komt dan tot een bede: verlos ons, Heere, onze God. Nadat hij het grootste deel van de psalm heeft stilgestaan bij de zonde van het volk tegenover de goede tierenheid van de Heeren, komt hij tot dit gebed. Hij grijpt terug op wat hij aan het begin van de psalm ook reeds bad: gedenk mij naar, o Heere, naar het welwagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Hij kan de Heere niet missen. En zonder het heil en de verlossing van God kan hij niet verder leven. Hij is om de Heere verlegen en om de werken van zijn genadig welbehagen. Dat is wel een vast kenmerk van het werk van de Heilige Geest in de harten van de uitverkorenen. Zij kunnen de Heere niet missen. Ja, zij leven dat gemis wel in. En leren belijden dat deze afstand en die breuk er zijn door hun zonden. Maar in alle hartelijke droefheid over de zonde is er toch een uitzien naar de Heere. Er komt een begeerte naar de Heere en zijn ontferming en gunst, die hebben ze niet verdiend. Integendeel, ze leren het verdiend te hebben dat de Heere in het geheel niet naar hen zou omzien. Maar toch kunnen ze niet buiten de Heere. Dat doet hen ook naar hem zoeken, aanhouden in een ootmoedig smeekgebed. Gemeente, waar zoekt de dichter de grond van de verhoring voor dit gebed? Die ligt hij niet in zichzelf, ook niet in de waardigheid van het bondsvolk, evenmin in de verdienstelijkheid van zijn ootmoedig belijden van de zonde en hartelijk bidden. Integendeel, hij zoekt alle mogelijkheid en grond geheel buiten zichzelf en buiten welk mens dan ook. De grond voor zijn gebed ligt alleen en geheel in de Heere. Zo drukt hij zich uit in vers 4. Daar vraagt hij de Heere hem te gedenken naar het welbehagen. Dat hij hem bezoeken zal met zijn heil. Het moet dus van de Heere komen en uit hemzelf ontspruiten. Vanuit zijn welbehagen. Dat is ook wat hij ter sprake brengt in het gebed aan het einde van de psalm, in de versen 45 en 46. Hij herinnert eraan dat de Heere tot hun best aan zijn verbond gedacht en het berouwde hem naar de veelheid zijn goede tierenheden. Die schaf hij hun barmhartigheid. Het gaat van de Heere uit. De Heere doet dat vanwege zijn verbond. Zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid. Dat is zijn eeuwige welbehagen in Christus. Het zaligmakende werk van de Heere Jezus zien we eigenlijk al oplichten aan het slot van vers 4. En ook in het begin van vers 47. Het heil van God, dat is er immers door het heel aanbrengende werk van de Heere Jezus. En verlossing van de zonde, dat is er alleen door zijn arbeid. Hij zal zijn volk zalig maken, verlossen, heil bezorgen. Daartoe werd God zo mens. Daartoe gehoorzaamde hij volkomen aan Gods wet. En diende hij de Heere met de volmaakte liefde. Daartoe droeg hij de straf van de zonde voor al de zijnen. Hij heeft hun ongerechtigheden verzoend en voor heel zijn kerk een eeuwig geldende gerechtigheid aangebracht. Om dat te doen moest hij een drievoudige dood sterven, want God wilde dat zijn gerechtigheid genoeg gedaan werd. Zo heeft Christus als borg voor al de zijnen de prijzen opgewogen. Hij heeft het offer gebracht. Hij is de dood ingegaan vanwege hun zonde. Hij is opgestaan tot hun rechtvaardigmaking. En zo is Gods toorn gestild. Gods recht dat is voldaan. Nu is er heil voor heel de uitverkoren kerk. Nu gaat het welbehagen door Christus' hand ook zeker voort. Daartoe gaat de prediking nog uit. In zijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. En die prediking, die zal vruchten dragen. Daar staat het verkiezend welbehagen des Vaders borg voor. Dat volgt uit het eeuwig verbond. Want Christus, die zal loon zien op zijn arbeid. Want dat is hem beloofd. En de Heilige Geest, die zorgt daarvoor. In de weg van wedergeboorte, bekering en geloof maakt hij zalig wat verkoren doch verloren was. Die prediking En dat toepassende werk die gaat dus voort, ook in coronatijd. Dat kan de duivel niet tegenhouden. Satan wil altijd verwarren en verstikken. Hij wil de gelegenheden en omstandigheden aanwenden om tegen te staan, om te verduisteren. Maar de Heere gaat dwars door alles heen, door met zijn werk, tot aan het einde van de aarde, tot aan het einde van de eeuwen, onder Joden en heidenen, mogen het ook onder ons zijn. Daar hebben wij zeker geen verdienste toe. Als mensheid niet. Als volk van Nederland niet. Als kerkmensen niet. Laten we dat toch in de grond van ons hart mogen verstaan. Het is van onze kant geheel verzondigd. Totaal verloren is het. We zijn doemwaardig. Maar er is het wonder van Gods goede tierenheid en barmhartigheid van zijn verbond in Christus. Er staat, nochtans zag hij hun benauwdheid aan en hij dacht aan zijn verbond. Als het volk zich schuldig kent, dan denkt de Heer aan zijn verbond. Dat is niet een voorwaarde, dat is niet iets wat de mens uit eigen kracht voortbrengt. Dat is geheel en al het werk van des Heeren Geest. In de weg van oprechte verootmoediging en schulderkenning werkt de Heere dat. Zo komt er plaats voor Christus en het heil in hem. De dichter die vraagt hier om verlossing. Waarvan zouden wij verlossing kunnen en mogen vragen? Wij denken dan vandaag allereerst aan verlossing van de coronapandemie. Dat deze ernstige ziekte ingeperkt zal worden. Dat de Heere deze weg zal nemen. En dat wij voor de gevolgen ervan worden bewaard. Dat hij zou willen geven dat er een goed medicijn tegenkomt. Er is immers vrees en bezorgdheid vanwege deze ziekte. Met name bij onze ouderen en kwetsbaren. Dan mag het toch ons gebed wel zijn of de Heer daarvan verlossing zou willen geven. Nu leert het doopformulier ons bidden of de Heer het kwade van ons wil weren of ten onze beste wil keren. Dat kan dus ook, dat het kwade tot ons best gekeerd wordt. Dat de Heere erin meekomt en dat daar iets goeds uit verkregen wordt. De dichter zingt immers dat het goed voor hem was verdrukt te zijn geweest. Want zo had hij het goddelijk recht mogen leren. Daar moesten we maar goed over nadenken. Mogen het zijn bij het licht van Gods woord en geest. Wij weten niet wat echt goed voor ons is, maar de Heere die weet dat wel. Dat we dan begeren zullen het ware goed van de Heere te mogen verkrijgen. Verlos ons, Heere, zo is de bede. Allermeest hebben wij persoonlijke verlossing nodig van zonde schuld en zonde macht. Verlossing uit de heerschappij van de vorst van de duisternis. En deze verlossing is ons allen het meest nodig, tot God te bekeerd te worden en in een verzoende betrekking met hem te worden gebracht. Dat kan alleen door de Verlosser, door de Heere Jezus Christus. Dat moet ons eerste gebed wel zijn voor ons en onze kinderen, voor kerkmensen en niet-kerkmensen. Niemand kan dit missen. De Heere mogen dat werken naar zijn welbehagen door geest en woord. Zo wordt zijn naam verheerlijkt en zal zijn koninkrijk komen. Het gebed voor de overheid mag zeker niet ontbreken. De apostel roept ertoe op. Hij voegt eraan toe, opdat wij een stil en gerust leven zouden leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dat legt wel een verplichting op ons. Laten we nooit menen dat wij die godzaligheid en eerbaarheid wel na zullen komen. Laat het juist ons gebed zijn, dat door ons zijn naam en zaak niet benadeeld wordt, maar dat hij schenken en werken wil, dat wij iets zullen hebben en vertonen van die godzaligheid en eerbaarheid. Wat zou dat goed en nuttig zijn in kerk en samenleving, voor ieder persoonlijk. Maar laten we er diep van doordrongen zijn, dat het alleen zal kunnen komen bij de Heere vandaan. Heere, onze God, verlos ons. Dat hebben we ook wel te bidden voor de kerk, want de zaken van en in de wijngaard des Heeren, die hebben toch goede voortgang nodig. Nu mag het woord wel gepredikt worden en laten wij dat opmerken en waarderen dat de Heere dat nog aan ons geeft en laat. Hij verbindt er ook zijn genadige zegen aan, maar er is toch meer. In de wijngaard des Heeren horen de gemeenteleden samen te komen, als ze daartoe tenminste in staat zijn. De sacramenten die horen bediend te worden, dat zijn immers inzettingen van de Heere. De Heere verlossen er ons ervan dat dit nu niet kan. Daartoe mag ons gebed wel uitgaan. Niet omdat wij rechten of verdiensten hebben, integendeel. Laten we maar mogen verstaan hoezeer het van onze kant verzondigd is. Wij hebben nog erger verdiend. Dat we dan ootmoedig zouden leren buigen onder Gods hand. Maar toch, het zijn zijn inzettingen. En dan gaat het toch om zijn naam en waarheid. En daarom past ons het gebed. Verlos ons, Heere onze God, om uw naam vanwege uw zaak. Uit genade om Christus wil. In de weg van het ware geloof maakt de Heilige Geest wel werkzaam met zulke zaken. Vanuit het woord en vanwege de nood. Ten diepste vanwege de zaak en de naam des Heeren. Door de bediening van Christus. Want Hij behartigt wezenlijk de zaak des Heeren. Dat mogen Hij naar Gods vrijmacht ook vandaag betonen. Amen. Ik ga u voor in dankgebed. Heren, we mochten elkaar met elkaar luisteren naar het gebed wat de dichter van deze psalm al zoveel eeuwen geleden optekende. Verlos ons, Heren, onze God. Heren, dan weten wij niet te bidden zoals het behoort. Dan weten wij ons ook niet te verootmoedigen zoals het behoort. Heren, maar u wilt ons door uw woord onderwijs geven. We mochten horen van dit gebed dat gedaan werd voor ons volk dat zo diep schuldig was, dat uw gunst in alle opzichten verzondigd had. En niet één keer, maar een lange reeks van de eeuwen. En toch, Heren, de dichter bad dit gebed, verlos ons, Heren, onze God. En u heeft dat gebed ook verhoord. U heeft verlossing gegeven aan dat zo schuldige volk. Heren, mag die geest van u, die de geest der genade en gebeden is, dan ook in onze harten zuchten en meebidden. Verlos ons, Heren, onze God. Want zonder die verlossing die u werkt in uw Zoon, kunnen we niet. Wilt u het werken in ons aller leven? Heiligt u het woord aan onze harten in deze dag van verootmoediging. En mag deze dag ons vinden als boetelingen aan de troon van uw genade. U smekend om de vrede. We erkennen u voor het goede wat u ons gaf, ook in deze dienst. Geeft u ons uw zegen op deze rustdag. Gedenkt u ook aan de broeder die vanmiddag de dienst zal leiden. Geeft u hem de hulp van uw geest. Heren, we danken u voor het goede wat u ons in deze dienst gaf. Hoort u ons, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot luisteren we nog naar Psalm 85, vers 2. En thuis mag u dat ook meezingen. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost doen? Zult gij uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij, dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrij, geef ons uw heil en red door uw hand, uit vrije gunst, het zuchtend vaderland. Vers 2 van Psalm 85. eindigen de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.